donderdag werd ontvoerd in Parijs bij een inval bevrijd. Het Franse Openbaar Ministerie laat weten dat er 5 mensen van 20 tot 27 jaar zijn gearresteerd. De ontvoerde man is de vader van cryptomiljonair Ballan, die aan de ontvoerders 5 tot 7 miljoen euro losgeld zou hebben moeten betalen. Om hem onder druk te zetten was er van de vader een vinger afgesneden. 4 gemaskerde mannen sleepten het slachtoffer donderdagochtend op klaarlichte dag in een busje en reden weg. Iedereen die vanavond de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam wil bijwonen, kan dat doen zonder zich vooraf aan te melden, zoals vorig jaar wel verplicht was. Toen werd je alleen met een toegangsbewijs op het plein toegelaten uit angst voor protestacties vanwege de oorlog in Gaza. Maar burgemeester Halsema vindt zo'n verplichte aanmelding niet bij de traditie passen. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven waren bij de herdenking in het Twentse Rijsen-Holten, waar veel Canadese bevrijders begraven liggen. De Oekraïense president Zelensky en zijn vrouw zijn aangekomen in de Tsjechische hoofdstad Praag voor een 2-daags bezoek. De Tsjechische buitenlandminister Lipavsky heeft hen ontvangen. Het land heeft het initiatief genomen om Oekraïne verder te voorzien van munitie voor artillerie. Tsjechië stuurde in de eerste 4 maanden van dit jaar al 400.000 stuks artilleriemunitie. En dat moeten er eind dit jaar 1,5 miljoen zijn, net zoveel als vorig jaar. Er doen meer EU- en NAVO-partners aan het initiatief mee. En in het Brabantse Schijndel hebben onbekenden een beeld van een soldaat op een herdenkingsbankje gestolen. Op Facebook roept de gemeente Meijerijstad de daders op om het beeld terug te brengen dat pas 2 dagen geleden is geplaatst. Hoewel het een beeld van koper of brons lijkt, gaat het in werkelijkheid om veel minder waardevol materiaal. Het is gespoten in een kleur die erop lijkt. De gemeente noemt een eventuele grap, zeker op deze herdenkingsdag, op zijn minst misplaatst. Het weer ligt wisselvallig met soms een buitje, maar ook met opklaringen en af en toe zon bij 11 tot 15 graden. De wind is matig tot krachtig en komt uit een noordelijke richting. Tot zover het radionieuws.
Printwerk nodig? Van een visitekaartje tot A0 papier? En van bedrukte kleding en autobelettering tot reclamebedrukking op uw bedrijfspand? Bij De Potter, reclame en print bent u aan het juiste adres voor al uw visuele communicatie. Kom eens langs bij onze drukkerij in Bergsehoek. De Potter, reclame en print.
Op zoek naar een meubel op maat? Veno Interieur maakt op basis van uw wensen een mooi kwalitatief meubel op maat. Maatwerk van Veno is dé oplossing om uw meubels helemaal naar uw eigen smaak samen te stellen. Tafels, bureaus en kasten voor in de keuken, badkamer of woonkamer. Van klassiek tot modern. En alles wat daartussen ligt. Op basis van onze jarenlange ervaring adviseren wij u graag. Veno Interieur. De specialist in maatwerkmeubels.
Heb je geen zin om de deur uit te gaan, maar wel lekkere trek in een Turkse pizza, kapsalon of heerlijke broodjes? Bestel dan bij Berkel Nice Kebab. Ruime keuze zoals broodjes, vegetarische of Turkse pizzamenu's, snacks en nog veel meer. Elke dag geopend van lunch tot middernacht. U vindt ons in de Herenstraat 1 in Berkel en Roderijs. Berkel Nice Kebab.
Optimaal genieten van jouw woongeluk? Al bijna 55 jaar ben je bij Uiterbroek Woninginrichting aan het juiste adres voor vloeren, banken, bedden en raamdecoratie. Bij ons familiebedrijf staat vakmanschap, kwaliteit en service hoog in het vaandel. In onze showroom vindt u een ruim assortiment en geven wij graag advies bij het maken van de juiste keuze. Hoe je ook woont, groot of klein, bij Uiterbroek moet je zijn. Je vindt ons aan de Dorpstraat 87 in Bergsehoek.
En hartelijk welkom bij het 2e uur van de zondagmarathon bij RTV Lansingerland. En dat betekent dat we weer verder gaan zoals gezegd. Aan het eind van het 1e uur gaan we Prins Bernhard behandelen. Daar valt heel veel over te vertellen. Daar ga jij dadelijk nog het een en ander over bijdragen. Zo nou, zo. Maak je borst maar nat.
Ja, ja.
Ik ga eerst even gewoon het algemene verhaal doen. Over prins Bernhard doen veel verhalen de ronde over zijn rol tijdens de oorlog. Hij vocht mee met de geallieerden, maar hij zou ook contacten hebben onderhouden met dubieuze figuren. In betrouwbare boeken wordt daar genuanceerd over geschreven. Ver voor de oorlog waren er al verhalen dat Bernhard lid zou zijn geweest van de SA en de SS. Hij heeft toegegeven in zijn geautoriseerde biografie uit 1962... dat hij het bruine uniform van de SA en het zwarte uniform van de SS gedragen had. Volgens Bernhard zou hij zich aangemeld hebben om opportunistische redenen, welke dat dan ook mogen zijn. Bernard heeft altijd ontkend en beloofde met zijn hand op de Bijbel dat hij nooit een nazi is geweest. Zijn originele lidmaatschapkaart van de NSDAP is gevonden in 2019 in zijn persoonlijke archief. En hiermee is onomstotelijk bewezen dat hij lid was van de nazi-partij van Adolf Hitler in de jaren 30. Hij gaf zijn lidmaatschap op in 1936 toen hij zich verloofde met prinses Juliana. Op het verlovingsfeest brachten vele Duitse gasten de Hitlergroet. Het nazi-verleden van prins Bernard staat in schril contrast met zijn reputatie als verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog. Hij leed een gespleten leven. Na de oorlog was er geen weg meer terug. Hij had zichzelf neergezet als een verzetsheld en kon dan ook niets anders doen dan dit vol te houden en te ontkennen dat hij ooit lid was geweest van de nazi-partij. Ja, het was in de 70e jaren, kan ik mij herinneren. Wij hadden thuis de leesmap.
Ja.
En daar zaten natuurlijk diverse bladen in.
Ja.
En toen heb ik al foto's gezien van prins Bernard in zijn een van de twee kostuums van de partijen. Dus veel later ga je denken, ja, waarom wordt daar dan, werd daar zo moeilijk over gedaan?
Ja.
Hè, er is een van zijn dochters, heeft ook op een gegeven moment gezegd, ja joh, jullie weten dat toch allemaal? Waarom vraag je dat aan mij?
Ja, natuurlijk.
Wel zin. Want het is allemaal bekend wat hij wel en niet heeft uitgespookt. Dus,
hij heeft heel wat uitgesproken.
Ja,
ja, heel wat uitgesproken. Ja. Kijk, er zijn verhalen, en, want ik kan het niet altijd bewijzen, maar dat is, ik lees ook boeken. Ja, ik lees boeken en ik volg mensen die daar meer van weten. Ja, er zijn heel wat boeken over Bernard geschreven. Ja. En mijn vader vertelde nog wel eens wat. Ja, en nou, die was iets anders dan Bernard. En ik moet zeggen, ja, wat ik, de verhalen die ik heb gehoord en die ik heb gelezen, is dat Bernard in de oorlog helemaal niet in Nederland is geweest. Dat Bernard overal is geweest, in heel de wereld, toen al, behalve in Nederland. En, de wet, en dat hij in Wageningen is geweest bij de ondertekening. Ja, een uur daarvoor kwam hij pas. Ja, want hij heeft de hele voorbereidingen niet meegemaakt. Dat is wat ik, dat heb ik in vele boeken gelezen. Ja, en ik weet van mijn vader nog wat hij zei. Ja, Bernard, die is hier nooit geweest. Bernard hebben we nooit gezien.
Maar hoe krijgt hij het dan voor elkaar om als verzetsheld te worden
neergezet?
En van waaruit leidde hij het verzet dan?
Ja, dat weet ik niet. Ja, voor mij heeft hij nooit geen verzet geleid.
Nee.
Nee, voor mij niet. Nee, hij is... Bernard was een nou, laten we maar netjes zeggen, een charmeur.
Ja,
ja, dat is bekend. Dat is bekend, ja. Bernard had, noem het maar, vele contacten. Ja, en dan kan je het zelf invullen met wie. Ja, en dat had hij ook in de oorlog.
Ja.
Dat had hij ook in de oorlog. Ja, en wat is dan je strijd geweest als opperbevelhebber, als de hoogste generaal, want dat was hij dan. Wat is dan je strijd geweest hier in Nederland?
Ja, ik heb er ook niets over kunnen vinden. Ik weet wel, er was een serie en dat noemden ze hem ook de Schavuit van Oranje.
De Schavuit van Oranje.
Dat was ook niet voor niks natuurlijk.
Nee, nee.
Maar ik heb ook nooit kunnen achterhalen wat nou zijn daadwerkelijke verzetsrol is geweest.
En de laatste jaren, zeker na het overlijden, de laatste jaren komen er steeds meer dingen in het nieuws. Ja, dat je denkt, is dat wel waar, ja of nee? He, en waar je dus vroeger nood van gehoord had. Ja, om even nog een klein stukje Wilhelmina terug te komen.
Ja.
Ik weet dat een aantal jaar geleden had je op de Dam met die corona, had je de 4 mei herdenking. En dan deed Alexander het woord op die 4e mei. En Alexander bracht zijn oma, of zijn overgrootoma, Wilhelmina naar voren. Want ook Alexander vroeg wat ze gedaan had. Ja, toen op die 4e mei. Nou, dus heb de krant ervoor over gestaan.
Ja, precies.
Ja, en dat zal hij wel gezegd hebben namens Rutte toen de tijd. Want Alexander maakt die toespraak niet. Dat wordt allemaal voor hem gedaan.
Dat wordt voor hem gezegd.
Dat wordt hem gezegd, ja. Dus dat is ook naar voren gekomen. Maar mijn vader was dan... Ja, die zei altijd... Bernard heb nooit gediend hier. Nooit? Nee. Hoe kom je erbij, zegt hij. Waar hadden ze het vandaan?
Ja.
Ja, en dan later lees je dat boek over. Want ik heb heel wat boeken daarover gelezen. En er wordt ook gezegd in die boeken, geschreven in die boeken. Ja, een heleboel. Die wisten niet wat hij nou precies heeft gedaan tijdens de oorlog.
Nee, maar hij heeft dat natuurlijk zichzelf op een gegeven moment die rol toebedeeld. Van ja. Ik ben een verzetsheld geweest. En dan kan je ook niet zeggen dat je lid was van de nazi-partij natuurlijk.
Nee.
Dat wel degelijk het geval was geweest.
Ja, dat is allemaal uitgekomen.
En het gekke is dat, ja? dat het lidmaatschap bewijst. Dat zat in zijn eigen archief.
Ja, dat hebben ze ook
gevonden.
Ja, dat hebben ze ook opgespoord. Ja, ja. Ja, dat is niet... Ja, anders zeg ik, hoe kom je ze dan? Maar dat hebben ze zelf gezien.
Ja, precies.
Hij was gewoon lid van de nazi-partij van Adolf Hitler.
Ja.
Dat was die, ja. En in de jaren 1930, maar ja, welke jaren precies?
Nou,
ja,
tot 36.
Tot 36.
Toen heeft hij zijn lidmaatschap opgegeven.
Ja, omdat hij met
Juliana.
Ja, en team, ja. Maar ja, of hij dan altijd, of hij daarna nood van weer heeft gedaan, dat weet ik niet.
Dat weet ik ook
dat
niet.
Dat weet ik niet, of dat zo is. Ja.
Nee, er is nog heel veel niet echt duidelijk over.
Nee, er zijn nogmaals, je hoort steeds meer. Je hoort ook, er komen ook steeds meer boeken uit. Ja? Er zijn ook steeds meer mensen die duiken in het verleden. Niet alleen van hem, maar over het verleden van de hele Tweede Wereldoorlog. Ja? En dan bij beetje, John, kom je toch steeds meer iets meer te weten. Dan weer dit, dan weer dat, dan weer zus. Ja? En het wordt in de openbaarheid gesteld. Ja, en dan kunnen de mensen zelf, ja. En dan denk ik dat de allerjongste jeugd, nou ja, misschien nog wel eens denken, ja, wat moet ik daar nou mee? Weet ik niet. Ja, want ze worden ook die worden steeds op school helemaal ingelicht over alles wat gebeurd is. Maar als dat dit oude van Bernard allemaal naar voren komt, dan denk ik dat oudere mensen, ja, en daar toch wel een beetje moeite mee hebben.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Want het lijkt me, als je natuurlijk dat hebt meegemaakt.
Ja.
Ze zijn er nog steeds. En je weet niet beter dat Wilhelmina zat in Londen. Bernard was een verzetsheld.
Ja. Ja.
En dat blijkt dus allemaal een farce te zijn. Ik denk dat dat best wel wat pijn doet.
In het begin van de uitzending had ik het over dat huis waar ik zit. Dat ik een uitzending maakte. En toen haalde ik het onderwerp Bernard. En er waren er heel wat mensen, schooier, een vuile schooier is het.
Ja,
dat was het antwoord.
Ja, ja.
En dat waren allemaal mensen, John, over de 90.
Ja.
Dus die hebben bewust
meegemaakt.
De oorlog meegemaakt.
Ja, ja,
en dan wordt er, niet in een kooi, maar in die, want ik had bij iedereen, ja, bijna een schooier geweest. Schooier geweest.
Ja.
Nou, dat is toch wel...
Het is best heavy, hoor.
Het is best, dat je denkt, nou, daar moet je toch wel iets van weten om dit zomaar te zeggen.
Ja, ja, absoluut.
Ja.
Dat ben ik met je eens.
Ja.
Ik ga een nummer draaien van Dean Martin. Want we kunnen nog heel lang uitweiden over onze schavuit van Oranje.
Ja.
Maar All of Me, ook bekend van Dean Martin. Ook weer uit de 40e jaren. En qua muziek gaan we een beetje door de jaren heen. Misschien een keer zitten we net
goed
voor de oorlog en
dat dan
weer in.
Ja.
Maar dit is Dean Martin met All of Me.
All of Me. Take all of me. Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye How can I go on here without you? You took the part that once was my heart. Oh, why not take all of me?
Ja. Mooi en een verrassend einde van Olivier van Dean Martin.
Ja.
We hebben het al, het stond ook op de website, dat we er aandacht aan gaan besteden. Gaan we veel aandacht aan besteden en ook veel muziek van draaien. En dat is de periode 1941-1942, cabaret De Watergeus.
Ja.
Radio Oranje was de zender die vanuit Londen bezet Nederland op de hoogte hield van het betrouwbare nieuws. En dat was niet het vaak onbetrouwbare nieuws dat onder Duitse controle via de Hilversumse radio werd uitgezonden. Ja. En een jaar lang, van 1941 tot 1942, bracht Radio Oranje wekelijks het cabaretprogramma De Watergeus. Met scherpe satire en opbeurende liedjes. De Watergeus bracht onder andere bekende liedjes van Louis Davids, Koos Peenhoff, Lou Bendy en Dirk Witte. Maar dan voorzien van nieuwe anti-Duitse teksten. En in 1941 en 1942 verschenen daar in verzet gebied clandestien zelfs twee bundels met liedjes van De Watergeus onder de naam Zangzaad voor Nederlanders. Men beperkte zich niet alleen tot Nederlandse liedjes, zoals Bob Snoek op 13 september 1941 te horen met het liedje Wat kan Mussert eraan doen? Ja. Ik denk dat ik dat nummer meteen ga draaien.
Ja,
moet het even opzoeken.
Ja, wel apart.
Ja, ik had het even verder staan, maar ik ga hem nu toch al draaien, want ik vind dat wel een heel bijzonder nummer. Bob Snoek met Wat kan Mussert eraan doen? Zoals gezegd, 13 september 1941.
Zo langs van Adolf Hitler deze brief. Hij schreef, ik heb je lief, maar toch heb ik een vriend. In Holland knappen van je lieve orde nog in hand. Dat is een naverval, lijkt niemand al. Wat kan die Mussert eraan doen dat Holland dom is? Dat men die Duitse nieuwe orde hier niet snapt. Zou het soms zijn dat men slechts doet als men zo stom is? In die doorzichtige belakkerij niet trapt. Wat kan die Mussert eraan doen dat Holland flink is? Al is zij Hollands landverraderskampioen. Dat Holland voor die natie onzin veel te link is. Wat kan die dode Anton Mussert daaraan doen? Tom Mussert werd onlangs door Christiaanen opgebeld. Die zei, ik sta versteld, wat mij daar wordt gemeld. Er kan geen Britse vlieger zich vertonen boven het land. Of men werkt met de hand, waar is hun verstand? Wat kan die Mussert eraan doen dat Holland dom is? Dat men hier tegen iedere Britse vlieger werkt. Zou het soms zijn dat men slechts doet als men zo stom is? Dat men voor iedere Brit succes inwendig genuit. Wat kan die Mussert eraan doen dat Holland fier is? Al is hij Hollands landverraderskampioen. Zodat dat moffentuig hier niet voor zijn plezier is. Wat kan die dode Anton Mussert eraan doen? Anton Mussel was onlangs bij Sijsie inkwart op appel. Die zei, versta me wel, het moet uit zijn met dat spel. Der domme Hollander begrijpt den vuur steeds verkeerd. En hoop voor excuseert dat die krepeert. Wat kan die Mussel er aan doen dat Holland dom is?
Ja, en dan meteen afgelopen. Hè?
Ja.
Maar dit was de originele radioopname. Dus kwalitatief was het nou niet hiervan.
Niet, nee, maar het is toch,
maar
wel,
het is toch wel een
aardig stukje, om te horen, ja.
Ja, stukje geschiedenis.
Hoort er wel bij, ja.
Ja, dacht ik ook.
Ja.
Regelmatig zocht het cabaret de grenzen op met hun teksten, wat nog wel en niet werd geaccepteerd door de bezetter. En medewerkenden van de Watergeus waren onder andere Lou de Jong, Jan Karsen, Neeltje Kuipers, Jetty Parel, Jo Parel, Jaap Sikkens, Bob Snoek en nog vele anderen. Het orkest stond onder leiding van Jo Parel. De arrangementen waren van M. Michaelov. Ja, daar staat soms alleen maar weer een M. Hè?
Ja, ja.
Hoe de
ja.
man dan verder heet, wordt weer niet vermeld.
Nee.
Accordeon en piano begeleiding Bob Snoek, maar ook de bekende pianist George Shearing.
Ja, dat is ik van te kijken, ja.
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 De opname vond plaats in de BBC-studio's in Londen. Ja, en een van de later heel bekend geworden en gebleven was natuurlijk Jetty Parel, Jetje van Oranje.
Jetje van Oranje, ja. Ja.
Zij bezocht begin mei 1940 op 18-jarige leeftijd met haar moeder Rosa Wijnberg, haar vader, de filmproducent Jo Parel. En hij was in Brussel bezig met een nooit voltooide film met in de hoofdrol de zwemster Willy den Oude.
Bekend.
Ja, bekend voor jou?
Ja, Willy den Oude, ja.
In dat Pinksterweekend viel Nazi-Duitsland Nederland binnen. En samen met haar ouders en den Oude probeerde ze via Parijs en Bordeaux naar Engeland te ontkomen. Uit Bordeaux vertrokken 6 schepen. Ze werden ingescheept aan boord van de Nigerstroom die normaal op Afrika voer. Het bleek het enige schip van de 6 dat de oversteek voltooide. De overige 5 werden allemaal in de Golf van Biscayen getorpedeerd. In Londen werkte ze eerst als ontwerpster voor kinderkleding in Bond Street, Westminster. Ze was in Amsterdam ook al modeontwerpster. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ze als, dat zeiden we net al, Jetje van Radio Oranje mee aan het cabaret de Watergeus. Van Radio Oranje dat vanuit Londen de uitzendingen voor het bezette Nederland verzorgde. Haar teksten zoals Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Op de toen bekende melodie van Stenschen van de Groninger componist Johnny Heikens waren geschreven door haar vader Jo Parel. Toen de bezetting harder en grimmiger werd, schrapte de Nederlandse regering in Londen het cabaretprogramma.
Ik heb nog even wat vraagjes.
Ja.
In het begin is een paadje over de medewerker Lou de Jong. Het is toch niet Lou de Jong van die boeken, hè?
Ja, die schreef ook teksten.
Die
ja.
schreef ook teksten?
Ja, ja, ja,
ja. Oh, ja, ja. Nee, dat viel mij op.
Ja.
En dan praat je en Jetty Pauw, dat was de vader Jo, hè?
Jo was haar vader.
Jo ja. was haar vader.
Ja.
En Bob Snoek is toch niet de broer van Arie, hè?
Dat moet ik je dat weet ik niet.
Nee.
Het zou kunnen.
En dan heb ik nog een andere wat nou niet meer kan. Je praat dan over dat ze werden ingescheept aan boord van de Nigerstroom.
Ja.
Dat, die naam gebruiken we niet meer, denk ik, tegenwoordig.
Nee, maar ja, die boot heet
dat,
zo.
Die heet zo,
ik
ja,
kan
ja,
moeilijk
ja.
zeggen de N-stroom.
Ja, nee, laat maar zo.
De boot heet Nigerstroom.
Ja, dat is zo. Ik lees dat zo. Nee.
Het is een historisch feit.
Ja, dus zeker weten.
Ja.
Ja. Ja.
Dus. Toch dan een liedje van Jetty Parel. Hè. Dat moeten we dan wel
ja,
gaan draaien.
Ja, dat vind ik wel, ja. Ja.
En het is uit. Hè?
Heb je wat van Jetty Parel?
Ik heb wat van Jetty Parel. Het liedje van de Watergeus, heel toepasselijk.
Ja.
En dat is allemaal. Die opname die ik heb uit. Het zijn allemaal uit de periode 1941-42.
Ja. Ja.
En soms staat daar wel een echte datum bij. En soms is het alleen maar, ja, het is ergens uitgezonden.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dat is bekend wanneer. Maar dit is uit dus dat beruchte ja. haast wel. Cabaretprogramma
ja, 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 ja.
De Watergeus. Het liedje van de Watergeus. En dat gaat gezongen worden door Jetje, oftewel Jetty ja. parel.
Ik ben heel benieuwd.
De wereld die lijkt er behekst door het kwaad. De razernij van een barbaar. Die de vreugde verstomt in zo'n menige staat. Maar in Holland krijgt hij dat niet klaar. Daar luisteren ze in sombere dagen naar. Een raad die baat. Ben je down in de put, zonder werk, dus zonder fut, kom mee met ons en maak een tochtje met de watergeus. Op te wekken, moeten scheppen is de leus, o zo. Wij varen rustig met ons scheepje recht door zee. Kom, vaar mee, strijd met frisheid voor het wel en wee van Nederlands en ons aller onafhankelijkheid. Elke week een stapje nader tot een tijd waarop wij van de vijand zijn bevrijd. En lijkt het nieuws soms wat benard, nooit zien wij te zwart. Denken maar naar regen, komt altijd zonneschijn. En na deze donkere tijd van willekeur, van schande en terreur, zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn. Wij zijn trots en volmoed, want het volk van Nederland houdt ze goed. Het kleine Holland weert zich dapper als een reus. Het is oranje, het blijft oranje, is de leus van u, van mij en van de watergeus. Het nieuws soms wat benauwd, nooit zien wij te zwart. Denken maar naar regen, komt altijd zonneschijn. En na deze donkere tijd van willekeur, van schande en terreur, zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn. Wij zijn trots en volmoed, want het volk van Nederland houdt ze goed. Het kleine Holland weert zich dapper als een reus. Het is oranje, blijft oranje, is de leus van u, van mij en van de watergeus.
Dat was Jetty Parel met het liedje van de watergeus. Ik wil toch nog even een klein stukje doorgaan op Jetty Parel, want er valt best nog wel veel over te vertellen. In 1947 sloot zij zich aan bij het Vrijwillig Vrouwenhulpkorps en de Prinses Irene Brigade en reed in die hoedanigheid op drie tonners. Terug in Amsterdam bleek een groot deel van haar Joodse familie met uitzondering van haar broers de oorlog niet te hebben overleefd. Jetje van Radio Oranje werd de zangeres Jetty Parel, die op de Hilversumse zenders regelmatig te horen was bij bekende orkesten. Ze maakte onder andere deel uit van de Swinging Nightingales met Hans Heidendaal en Sonja Oosterman. En ook bekend van Kom erin en zet je hoed af. Ze trad een seizoen lang op in de Snip en Snap revue van René Sleeswijk senior. En dan het Euro Songfestival.
Eurovisie.
Eurovisie Songfestival. Ja, dankjewel Koen.
Ja.
Ja, ik schrok er eigenlijk zo van. Ik kijk er namelijk nooit naar. Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, dat is persoonlijk. Zij had de eer om in 1956 het allereerste liedje ooit op het Eurovisie Songfestival te mogen zingen. En zij opende dan voor Nederland het grootste liedjesfestival ter wereld. Bij de allereerste Eurovisie Songfestivals werden per land twee afgevaardigden gestuurd. Samen met Jetty Parel was ook Corrie Brokke voor Nederland afgevaardigd. Corrie Brokke won het festival een jaar later en Parel kwam uit met het liedje De Vogels van Holland. Dat werd geschreven door toen al Annie M.G. Schmid en de muziek werd gecomponeerd door Cor Lemaire.
Pianist,
ja, inderdaad. Het liedje werd tweede samen met alle andere liedjes. Alleen Zwitserland won met het liedje Refrain van Lies Asia. En de later populair geworden, tussen haakjes spannende puntentelling, bestond gelukkig toen nog niet.
Nee.
Ik wil dat nummer toch gaan draaien, want het is toch wel bijzonder. Het allereerste liedje op het Eurovisie Songfestival.
Nou, ik wil wat zeggen. Kijk, het Songfestival.
Eurovisie.
Ja, je had het eerste in. De tijd was het in Italië. Ja. Dat is het Sanremo Festival.
Ja.
Daar werd beroemd Domingo Modugno, Folare en Piove Piove. Ja. Hij deed ook een keer mee aan het Eurovisie Songfestival. Toen ging het mis met Domingo Modugno. Toen viel die. Toen moest alles overgedaan worden. Dat was, ja. En ik weet ook dat, wat er werd gezegd van het Nederlands grote liedjesfestival ter wereld. Nou, ter wereld hadden wij er maar nog niks aan festivals. Dit was alleen maar in Eurovisie verwant, hè? Daar kreeg je die tune altijd. Al die dingen meer. En dat waren 6 landen.
EEG-landen.
Ja, dat was Nederland, België, Frankrijk, Italië, EEG-landen. Daar, en toen had je. En toen was er gewoon nog een puntentelling. Die was in de studio. Ja. Ja, Jantje gaf 3 punten, Pietje gaf 5 punten. Daar kwam helemaal niks van te pas. Ja. Liedje werd gewoon gezongen. Ja, geen danspartijen, geen ding. Want nou weet je amper wie dit jaar opneemt. Maar zo is het begonnen. Ja. Had je nog het Nationale Songfestival in Nederland? Ja, want ik weet dat Corrie Brokke zong een liedje net als toen. Maar dat werd ook gezongen door de oude John de Mol. De vader van Linda de Mol, een andere John de Mol. Ja, ja. Die is ook zanger geweest.
Mm-hmm.
Ja, en dat ging dan. Later kwam het Knokkenfestival.
Ja,
en,
precies.
En dan krijg je daarna een heleboel van die soort festivals kwamen daarna.
Het was toen ook nog zo. Er zat een live orkest.
Ja,
live
en zeker.
Een eigen dirigent nam je mee.
Onze Dolf.
Dolf van der Linden.
Dolf van der Linden.
Oprichter van het Metropoolorkest.
Dolf Izalvi en ik. Dat was het. Dat zong Doris.
Ja.
Maar het was Dolle van der Linde. En dan zag je ook in het beeld, het was allemaal zwart-wit.
Ja.
Het was allemaal zwart-wit. Ja, ja. Met het dirigeerstokje werd overhandig aan de andere.
Ja,
en dan ging het orkest verder met een andere dirigent.
Ja. Ja. Nou, dan gaan we dat nummer toch even draaien uit 1956, omdat het wel bijzonder is. Het was het allereerste nummer.
Ja.
Wat ooit werd gezongen op het Eurovisie Songfestival.
Ja, hallo.
Goed zeggen.
Ja.
Jetty Parel met De Vogels van Holland.
De vogels van Holland zijn zo muzikaal. Ze leren in jeugd al dieren. De merel, de lijster en de nachtegaal, om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoen. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw, en daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. Door heb ik vogels horen zingen.
in het zuiden, in het westen, in het noorden. In vele verre landen heb ik vogels horen zingen. Zij zingen kleine liedjes zonder woorden. De Franse vogels zingen tudelulu. Japanse vogels zingen tudelulu. Chinese vogels zingen tudelulu. Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij als in Holland in het voorjaar in de wei. De vogels van Holland zijn zo muzikaal, ze leren in hun prille jeugd al dieren. De merel, de lijster en de nachtegaal, om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland. Want nergens is het gras zo verdor. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw, en daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal.
En dat was Jetty Paro met de Vogels van Holland. Even een klein uitstapje was dat naar 1956. Dan weer terug naar Cabaret de Watergeus. Een van de, ik vind het zelf een fantastisch liedje. Dat is, gaat gezongen worden door Jaap Sikkema. Het gaat heel goed, meneer de leider. Moet je voorstellen, dus een van de leiders van de NSB en dergelijke. Die gaat dan al zijn leden gaat die opbellen. En die vraagt van, joh, hoe staat dat er nou voor? Gaat het allemaal goed? En dan is het, ja, gaat goed, meneer de leider. Maar, en dan komt het. Dan moet je maar eens luisteren. Jaap Sikkema, het gaat heel goed, meneer de leider.
Hier is Moesert, de leider van de NSB. Hij zal zijn onderleiders opbellen om te horen hoe zijn beweging ervoor staat.
Hallo, hallo. Ben jij daar, Woudenberg? Hier, leider Moesert. Vertel mij, kameraad, van het succes van al je propaganda, hoe het met de arbeiders staat. Het gaat heel goed, meneer de leider. Het gaat heel goed, het gaat heel goed. Helaas, ik moet u iets laten weten. Een kleinigheid die er niets toe doet. De arbeiders, u kunt het zo vergeten, die willen geen van al iets van u weten. Maar los daarvan, hou zee, meneer de leider. Gaat het heel goed, gaat het heel goed. Hallo, wat is dat? Kan ik dan met Roskam spreken? Ben jij de Roskam? Zeg me eens, daar stond. Een half jaar actie is zowat verstreken. Hoe staat het met de agrarisch front? Dat gaat heel goed, meneer de leider. Dat gaat heel goed, dat gaat heel goed. Helaas, ik moet u iets laten weten. Een kleinigheid die er niets toe doet. De boerenstand, u kunt dat ook vergeten, heeft louter stenen naar ons hoofd gesmeten. Maar los daarvan, hou zee, meneer de leider. Gaat het heel goed, gaat het heel goed. Hallo, hallo, vriend Zondervan, ben jij dat? Die boerenstand, oh, oh, wat een misère. Maar Zondervan, vertel jij me eens iets prettigs. Wordt de WA al populair? Dat gaat heel goed, meneer de leider. Dat gaat heel goed, dat gaat heel goed. Helaas, ik moet u iets verklappen. Een kleinigheid die er niets toe doet. Wanneer het volk ons overwoed ziet stappen, dan wilt ons allemaal naar Duitsland trappen. Maar los daarvan, hou zee, meneer de leider. Gaat het heel goed, gaat het heel goed. Hallo, hallo, bij Hitler, wat een slagen. Ik zie er haast geen gat meer in. Ik heb nog één kans, ben jij dan goede wagen? gaat onze leraar nogal in. Helaas, helaas, hou zee, meneer de leider. Spijt me dat ik het bekennen moet. Ze schelden mij alleen maar voor misleider. Wij zijn voor Nederland veel te goed. Het volk hier, ik sta verstomd, gelooft slechts wat uit Londen komt. En het verfoeit het hakenkruis, is slechts voor democraten thuis. En ziet het moesert op de straat, dan schreeuwt het dadelijk landverraad. Het gelaat slecht met oranje in zee, en het vervloekte NSB. Maar los daarvan, goedee meneer de leider. Gaat het heel goed, gaat het heel goed.
Jaap Sikkema, het gaat heel goed, meneer de leider. Nou, het ging helemaal niet goed.
Nee.
En Mussert kwam er ook niet meer uit. Die werd ook ontslagen door Hitler op een gegeven moment. Want niets hielp meer wat hij deed. Heel even kort, want dat is wel belangrijk. Februari 1941 in Amsterdam ontstaat er dan een spontaan verzet tegen de Jodenvervolging.
Ja.
En dat werd bekend als de februari-staking. En dit verzet was op dat moment heel uniek in bezet Europa.
Zeker weten.
Ja. 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 Werd, het was nog nooit voorgekomen dat verzet.
Nee. Nee.
Of dat er een staking vanwege de Joden.
Het wordt nog vaak herdacht. Er zijn diverse programma's op de radio, televisie.
Klopt, ja.
Die doen herinneringen. Herinneren aan de februari-staking.
Ja.
Ja.
Wat. Ook in 1942, wat vaak, ik weet niet of dat vergeten wordt of dat er niet zoveel over bekend is, maar Friesland was eigenlijk een onderduikprovincie.
Ja, absoluut.
En waarom was Friesland een provincie ideaal om onder te duiken? Er waren verschillende factoren die daarbij een rol speelden. Ten eerste had de provincie door de Duitse inval nauwelijks schade opgelopen en had het met uitzondering van de Waddeneilanden een relatief lichte Duitse bezetting.
Ja.
Belangrijker was de omstandigheid dat er een uitgestrekt platteland was waar veel afgelegen boerderijen en huizen een goede mogelijke bodem vormden om onder te duiken.
Ja. Ja.
De laatste belangrijke factor was dat er regelmatig scheepvaartverbindingen tussen Amsterdam en Friesland waren. De veerboot van Lemmer is de bekendste, maar daarnaast waren er ook beursvaarders die voor vervoer konden zorgen. In Friesland had men het over algemeen geen besef van de ernst van de Jodenvervolging. Toch werd er in de tweede helft van het jaar 1942 al wel een netwerk opgezet voor contacten tussen de Randstad en Friesland. En dat netwerk werd vooral gebruikt voor het onderbrengen van Joodse kinderen uit Amsterdam. Onderduiken was niet gemakkelijk. Allereerst moest men een vertrouwd onderduikadres vinden. Verder moest men valse papieren hebben, persoonsbewijzen, distributiebescheiden enzovoort. Maar men slaagde er steeds beter in om al in deze behoefte te voorzien.
Ja.
Onderduikers kwamen vaak in een totaal andere wereld verrecht. De overgang van de stad naar het platteland was groot. Men moest wennen aan ander eten en vaak ook een andere taal. Het was van belang zich zoveel mogelijk aan te passen op de kans op ontdekking zo klein mogelijk te maken. En dat lukte de een weer beter dan de andere. De meeste onderduikers konden na de oorlog geleidelijk aan weer naar huis. Voor de Joodse onderduikers was dit vaak een ingewikkelde zaak. Velen kwamen erachter dat het grootste deel van de familie was omgekomen in de kampen. Over de toekomst van de Joodse wezen werden lange en verhitte discussies gevoerd met alle nadelige gevolgen van dien voor de kinderen.
Ja, er zijn mensen dus. Er zijn veel Joodse kinderen daar ondergebracht. Ja. En waar je ook mee te maken had toen de tijd. Als je het wist, werden ook vele verraden. Ja, die zaten daar ook. Wat je zei, de taal was natuurlijk totaal anders. Ja, en misschien dat daar ook nog meespeelde het geloof van de mensen.
Ja,
want
absoluut.
Friesland had toch een heel ander soort geloof dan de meeste Amsterdammers, als ik het maar even zo maar noemen. Ik mag niet zeggen dat alles uit Amsterdam kwam, maar vele mensen kwamen uit de Randstad. En dan, dan had je dat. Die kinderen die dan vaak alleen daarheen gingen. Vader en moeder gingen vaak niet mee, want die bleven achter. Want er waren in ieder geval de kinderen beschermd. Ja? Dus ja, dan heeft Friesland een belangrijke taak gespeeld in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja, ja. En vaak is dat dan ook wel een niet echt over.
Nou ja, als je hoort vele programma's tegenwoordig, alleen... Ja, misschien blijft dat over Friesland nog wel een beetje achter. Dat je denkt, nou, er mag best wat meer over Friesland gezegd worden.
Ja,
en geschreven worden.
Misschien was dat ook omdat het zo... eigenlijk, het was ook niet echt bezet.
Nee, nee.
En dat het daarom een beetje onderbelicht is geweest.
Ja, ja,
en veel meer aandacht was voor gebieden
tuurlijk,
waar groot, wel de bezetting veel
ja, tuurlijk, tuurlijk,
nadrukkelijker wat, aanwezig was.
Ja, het ging over Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Maar ja, maar uit een heel klein plaatsje uit Friesland, daar hoorde je weinig.
Ja, precies.
Ja, daar ja. hoorde je weinig.
Ik wil een persoonlijk verhaal gaan draaien van mevrouw Irene Linssen-Jijdels. En die was in de Tweede Wereldoorlog ook ondergedoken. En ja, ik had het al aangegeven, persoonlijke verhalen. Dus ik wilde dat toch even laten horen.
Vergeten doe je het nooit. 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 Ik was pas 11 toen het op 10 mei in de nacht op 5:00 begon het. En mijn vader kon het niet geloven. En toen hoorde hij hoe laag de vliegtuigen overkwamen. En dat er hakenkruisen op stonden. Nee, het was heel erg duidelijk. Het was gewoon begonnen. Ik herinner me nog dat ik de krant uit de brievenbus haalde. Oh, papa, mama, jullie moeten jodensterren dragen. Joden moeten een ster gaan dragen. Daar begon het eigenlijk mee. Het ging allemaal zo geleidelijk. Het is ongelooflijk. Iedere keer kwam er weer wat bij. En dan kwamen toch gauw die dingen, overal een bordje met Joden verboden. Het is gewoon waar dat we niks wisten wat de concentratiekampen waren. Er werd alleen gezegd, dan moet je hard werken en je krijgt weinig eten. En dat hebben we heel lang geloofd. Dat is ongelooflijk. Mijn oud-tante was heel erg naïef. En die zei gewoon, nou, we komen vanavond weer terug, hoor. Dat is een vergissing. En toen liepen die drie dames weg. Maar mijn oma, die draaide zich nog een keer om. En die zei, en breidde zo de armen naar ons uit. En nu... Zijn we allemaal... Nu zijn we allemaal dapper. En toen ging ze. Was het over. Je kunt een mens kapot maken, maar zijn ziel niet. En daar hou ik me aan vast. Kijk, ik durf niet eens te zeggen, het kan nooit meer gebeuren. Maar ze moeten wel weten wat er gebeurd is. En dat er zoveel mensen gewoon vermoord zijn. Uitkleden, kaal scheren en naar de douche. Om niks, omdat ze Jood zijn. Er is maar één jongen teruggekomen uit Delft. Van al die afgevoerden. Die heeft geluk gehad. De rest is niet teruggekomen hoor. Niemand.
Bijzonder.
Ja, best wel bijzonder dit.
Bijzonder is dit, ja.
Ja.
Ja. Goh, een opname.
Ja, ik wilde dat toch laten horen.
Ja.
Ik vind het best wel
ja, zeker.
Heel apart.
Heel,
ja.
Ik had het nooit eerder gehoord, moet ik zeggen.
Nee. Maar ja, je bent aan het zoeken en dan kom je dat soort dingen tegen.
Natuurlijk,
en dan denk je eerst van, ja, kan ik dat nou wel laten horen? Maar ja,
ja, ik vind het wel,
hoort,
ja.
Het hoort er gewoon bij.
Zeker,
ja.
Moeite waard.
We hebben nog in de tweede uur nog een... aantal minuten. Dus dan gaan we het eens hebben over de datum 18 november 1942. Op deze datum overleed een van de, wat mij betreft, grootste zangers, Jozef Schmid, op slechts 38-jarige leeftijd aan een hartaanval. Het was hem niet gelukt om legaal Zwitserland te bereiken, alwaar hij veilig had kunnen zijn. Met slechts een handkoffertje stak hij illegaal de grens over bij Genève in de nacht van 7 op 8 oktober 1942. Uitgeput zakte hij op straat in elkaar. De politie vond hem en bracht hem naar kamp Gierenbad. Schmid liep een keelontsteking op. Hij werd naar het ziekenhuis in Zürich overgebracht, waar men hem te vroeg ontsloeg en verdacht van simuleren toen hij hartklachten had. Hij werd teruggestuurd naar het kamp, werd onwel en werd overgebracht naar een verwarmde kamer in restaurant Waldeck, op een paar honderd meter afstand van het kamp. Een dag na zijn dood werd hem een arbeidsvergunning verleend en zou hij het kamp hebben kunnen verlaten. Ja, triest is dat, hè?
Ja.
Het is een heel groot verhaal van Jozef Schmid, ja. Maar ik denk, ik doe het een beetje beperkt. Maar het feit dat hij, ondanks dat hij hartklachten had, ja. Zei, jij simuleert.
Ja.
En toen hij overleed, kwam zijn arbeidsvergunning en dan had hij, ja, had hij weg geweest. Had hij gewoon weer.
Jozef Schmid betekende veel bij mij thuis.
Dat geloof ik best,
ja,
wel.
Ja, heel veel, heel veel. Mijn vader was een, misschien wel de allergrootste Jozef Schmid-fan. De man was 1,50 meter hoog. Meer was hij, ja, niet. Hij moest op de tafel staan, willen ze hem zien. Want anders zag hij hem niet.
Nee.
En de man had een verschrikkelijke goede stem.
Ja.
Ja, die kon uithalen met die stem niet te weinig. Ja. Wij hadden toen de tijd nog niet zoveel platen. Want wij hadden dan een keer, ja, we hadden wel een bandrecorder hebben we eens gehad. Maar ja, dat ging allemaal kracht en meer kracht. Want mijn vader was niet, geen ster in het opnemen. Maar als er dan op de radio een liedje was van Jozef Schmid, ja, moesten de kinderen, tenminste toen hadden we nog twee, mijn oudste zusje en ik, je mond in houden. Want pa luisterde naar Jozef Schmid. En ja, die heb schitterende nummers gezongen. Ja. Schitterende nummers gezongen. Ja, af en toe en heb ik het nog wel eens, bij jou nog wel eens een keer gevraagd, zo'n nummer. En bij anderen heb ik het wel eens gevraagd. Ja, laat nog eens een keer, joh. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik heb niet de allerbeste jeugd gehad, maar ik heb wel veel aan mijn vader gedacht. Als ik dan Jozef Schmid hoorde. Ja, ja. Het was voor hem de zanger.
Ja.
Ja, en zoveel liedjes, John. Zoveel liedjes, ja.
Ja, er is een opname, een hele korte opname, heb ik gezien. En dan, hij treedt op een renbaan. Ik,
ja,
geloof,
sorry,
dat het van de VARA was destijds.
Ja, ja.
En daar stond hij inderdaad op een tafel voor iets van 40.000, 50.000,
ja,
mensen.
Ja,
daar stond,
ja,
hij,
ja,
te zingen.
Ja,
hij was inderdaad heel klein. Maar hij verstond ook de kunst om gewoon de microfoon weg te laten. Zo'n krachtige stem.
Ja, maar dat, laten we zeggen, dat had in het, dat is veel, veel later, had Edie Piaf ook.
Ja.
Ja, ja, en misschien had Hazes het ook wel, oude Hazes, ja, weet ik allemaal niet. Maar dat zijn mensen, daar kon je de microfoon weghalen.
Ja.
En die zongen gewoon door.
Ja, ja, klopt.
Ja, en nogmaals, ja, dat had hij ook, ja.
Ja.
Ja, dat had hij ook, ja. Ja, wij draaiden veel muziek thuis. Toen we nog voor het eerst een pick-upje hadden. Hè, dat was, toen moest je nog aansluiten op de radio. De speaker van de radio was ook het geluid van de pick-up. Ja, dat ging toen het zo.
Ja, wat ik dan wel weer frappant vind, ja, is dat waar hij geboren was, zijn geboorteplaats, ja, heeft na de hand een Jozef Schmid school en, ja, een Jozef Schmid gedenkplaats.
Ja.
En waarom deden ze dat?
Ja.
Ze waren helemaal niet zo blij met Jozef Schmid. Dat interesseerde ze geen bal.
Nee, misschien
ze
niet,
deden,
nee,
dat alleen. Jozef Schmid is bekend. En,
ja,
misschien kunnen wij door de toeristen die hier naartoe komen nog even een financieel graantje meenemen.
Ja, de wie zal
daarom hebben ze. Nee, dat
ja,
is bekend. Dat,
ja, ik geloof je, want, helemaal. Maar,
ze hadden helemaal niks met Schmid. En nee, wat prima. Maar ja, ze dachten, hé, daar valt wat aan te verdienen. Als we nou van alles inrichten, van hier is hij geboren en daar heeft hij,
ja,
gewoond.
Ja.
En,
ja,
hier,
ja,
heeft,
ja,
hij ook,
ja,
nog eens,
ja,
wat gedaan.
Ja, ja.
Dan,
ja,
kunnen,
ja,
we daar. Even wat,
nee, de herinnering voor mij thuis is dat als Jozef Schmid op de radio kwam, moesten wij ons mond dicht houden.
Ja, nou ja, dat, en dan werd het opgenomen op de bandrecorder?
Nou ja,
als dat ging,
nou, als dat ging, maar dat had, die bandrecorder hadden we ook gelinkt, want we hadden,
oh,
niks,
okay,
van onszelf. En mijn vader was niet zo te, maar wij hadden toen de tijd zo'n distributieradio aan de muur hangen voor een gulden per maand.
Ja, dat, ja, had je nog. Ja.
Dat had je toen nog. En dan kreeg je alleen Hilversum 1, 2 en op. Want je had nog geen 3 en 4 en 5 en al die toestanden meer. Dus je had Hilversum 1 en 2. En die had je zuiver.
Ja.
Die had je zuiver, want het was een PTT-radio. Ja, misschien had je die in de oorlog ook wel. Dat weet,
ja,
ik niet.
Mm-hmm.
En daarna, dan moesten we moesten we dan, als het wat warmer maand, naar Joost Smit.
Ja.
Heel veel goede muziek.
En wat zo frappant is, hij heeft twee nummers gezongen in het Nederlands.
Ja.
En Nederland is natuurlijk niet zijn taal.
Nee.
Maar als je hoort hoe hij dat zingt.
Kon het goed. Ja.
Duidelijk verstaanbaar.
Ja.
Er zijn mensen die hier al 100 jaar zitten, die moet je nog ondertitelen.
Dat bedoel ik. Ja.
Maar hij verstond de kunst om die, voor zover ik weet, misschien weet jij...
Nee.
Het overbekende Ik hou van Holland.
Ik hou van Holland. Landje aan de kleine zee. Ja.
Die gaan we nu niet draaien.
Nee.
Ik ga wel draaien de achterkant van die single. Het is een opname uit 1937.
Ja, is dat.
En dat nummer heet Het Vissersmeisje.
Dit is heel bekend.
Joseph Smit. Ja, mooi hè?
Ja, prachtig. Ja.
Het Vissersmeisje van Joseph Smit uit 1937 alweer.
Ja, is wat hè.
Helaas heeft hij het niet meer mee kunnen maken dat hij het kamp kon verlaten. Dat is, dat is wel jammer.
Ja.
Want ik eigenlijk denk je wel eens, goh, als hij nog geleefd had, hoeveel prachtige muziek.
Muziek had hij gemaakt. Had,
kunnen zingen. Maar ja.
Ja.
We zijn bijna aan het eind van het tweede uur gekomen, Koen.
Ja.
En dadelijk gaan we een... In de derde uur gaan we het hebben. Toch ook wel een zwaar onderwerp. De massadeportaties uit kamp Vught gaan we dan behandelen. Ja. Dat is een heel lang stuk. Daar gaan we nu niet aan beginnen. Want dan moeten we het weer onderbreken.
Ja.
We laten ons zo netjes onderbreken door de nieuwsberichten van het heden. En ook de reclame van het heden. En dan gaan we daarna weer terug naar...
Een nieuw onderwerp.
Ja, dan gaan we weer helemaal terug naar 6 en 7 juni 1943.
Is toch wat, hè?
Ja. En ik vond dit ook een... er staan ook wat persoonlijke dingen bij van mensen. Die zijn opgetekend. En ik vond het best wel een heftig onderwerp. Maar ja, we moeten het ophandelen.
Ja.
Het hoort er allemaal bij.
Zo is dat.
Pardon. Nou, dat geeft niet. Daar heb je een kuchknopje voor. dat ja. zit...
Oké. Okay.
Nee, dat geeft niet. Nee, we zijn, ik zeg het, we hebben nog een seconde, 15. En dan gaan we weer even, dan dompelen we in ons, even in het heden. En dan gaan we weer terug naar het verleden om ja. verder te gaan. En dan gaan we het hebben over 6 en 7 juni 1943.
Ja.
Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Verenigd Koninkrijk heeft de